Goedemorgen allemaal. Goed dat u weer bent deze mooie zonnige zondagmorgen. Het is zondag 23 juni en namens de Kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten deze morgen. Leden, vrienden, gasten en ook natuurlijk onze kinderen. Goed dat jullie er allemaal weer zijn. En natuurlijk zometeen heel veel plezier en ja, God zegen in de kinderkerk en in jullie diensten al daar. Ook begroeten we iedereen die de opname van de dienst nu luistert. We wensen u veel plezier bij het afluisteren. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we nu een moment nemen van stil gebed en waarbij we onze gedachten vrij kunnen maken voor ja, wat onze Heer tot ons wil zeggen deze morgen. Laten we stil zijn. Dan mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom gemeente, genade en vrede zijn met u van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. De Kerkenraad vraagt u gebed voor onze zieken in de gemeente. Denk zo ook nog aan de zuster Ada de Vos. En natuurlijk Kees, die aan haar zijde is. We hebben ook gehoord dat broeder Ger van der Hagen weer thuis is uit het ziekenhuis. En na een lang ziekbed daar in het ziekenhuis. En wilt u ook blijven bidden voor herstel en zijn nabijheid bij onze zieken. Achter op het prikbord in de hal vindt u een lijstje met de namen van onze zieken. Kijk er eens op en neem eens een paar namen mee waarbij u aan ze kan denken in uw gebed de komende week. Ja, we vragen ook om gebed voor mensen die in rouw zijn. En ja, misschien nog steeds moeilijk hebben met het gemis van een dierbare. Bid ook voor de ouderen. Met name zij die niet meer met ons kunnen optrekken, hier misschien in naartoe kunnen komen. Maar vergeet ook niet te danken. Dank God dat, voor al de zegeningen die we mogen ontvangen. Want door gebed komt het voor dat God zijn grootheid laat zien. En bijvoorbeeld genezing geeft. Ik wil daarvoor Chris graag naar voren vragen.
Ja, goedemorgen allemaal, kunt u me horen?
Ja.
Ik heb dit niet vol kunnen draaien. Ik werd eigenlijk een beetje net overvallen van hoe wil je het vertellen. Bedankt, zwager. Dus ik ga u gewoon vertellen hoe het gegaan is. 9 juni 2019, de dag van mijn leven. Wij waren in dat weekend, Pinksterweekend, waren wij in Opwekking. Dat kennen jullie allemaal al, denk ik. Tenminste, de meeste. Daar gaan wij altijd heen. En op zondag is er altijd een avondmaalviering met elkaar. En aansluitend is er altijd een genezingsdienst. En die avond was het zo verschrikkelijk druk. Zaterdag was het slecht weer geweest. Dus iedereen dacht, kom, we gaan zondag heen. Dus de tent, je moet je voorstellen, het is een tent waar 15.000 man in zitten. Die was chock vol. Daarbuiten is een plein. Die zat chock vol. En ik heb me laten vertellen dat daar rond de 30.000 mensen zaten. Maar ik wou graag naar binnen. We hadden een mooi lintje gespannen. En ik zeg, ik wil graag naar binnen. Ja meneer, dat gaat niet, we zitten vol. Ik zeg, ja, maar ik wil naar binnen, ik kom voor genezing. Gaat niet meneer, de tent is vol. Ik zeg, ja, maar ik kom voor genezing. Ik wil naar binnen. Het lintje ging omhoog en we konden naar binnen toe. Dus ik liep met Nel en Britt, mijn dochter, liepen wij daar naar binnen toe. Mijn andere zwager, Wim, met zijn vrouw, die ging ook naar binnen toe. En Arnold en Margreet gingen naar binnen toe. Die vonden een plekje, maar voor ons was er geen plekje, dus wij gingen weer naar buiten toe. Nou, fijn met elkaar avondmaal gevierd. En aansluitend in de overgang ging het over tot de genezingsdienst. En ze vroegen daar om bidders voor te komen bij het podium. Dat doen ze eigenlijk altijd, om krachtig en vurig mee te bidden. En ondertussen zouden in de gangpaden zouden mensen zich opstellen om te bidden met de zieken. Of mensen die gebed nodig hadden. En die mensen die stonden er nog niet. En ging degene die die dienst leidde, die begon gelijk over ruggen. En zoals misschien de meeste van jullie weten, ik had 15 jaar last van mijn rug. Wat een last was voor mij. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin, maar goed. Maar hij begon over ruggen. En toen lieten ze een filmpje zien van een man die eigenlijk dezelfde situatie had als waar ik in zat. En die man was genezen. En ik zag dat filmpje en ik voelde, dit wordt mijn dag. Maar goed, we hebben natuurlijk in die 15 jaar is er heel veel gebeden. Ook door jullie, bedankt trouwens daarvoor. Heel veel gebeden, maar we zijn ook, we hebben vol mijn rug laten bidden en hebben eigenlijk wel, mag ik wel teleurstellingen gehad, omdat het niet gebeurde. En Nel, mijn vrouw, die zei, ik ga even ergens anders heen, want ja, ze had zoiets van, ja, weet je, straks weer die teleurstelling. En een goede vriend van mij, die ook buiten was komen zitten, die zei, ja, ik ga ook even naar de wc, ik ga ook even weg. En ik was dus alleen over met mijn dochter. En op een gegeven moment zei ze, diegenen die nu last van hun rug hebben, die moeten nu gaan staan. Dus ik ging staan. En hij zei, diegenen die ernaast zitten, mensen die van je houden, familie, vrienden of wie dan ook, leg de hand op de rug van diegene die er last van heeft. Nou, dat gebeurde, maar alleen Britt stond naast mij en die legde haar hand op mijn rug. Er kwam nog een vrouwtje bij staan. Maar in de tent, dat vertelde Arnold mij later, die werd heel erg onrustig. Die kon niet blijven zitten. Die zegt tegen Margreet, ik moet naar buiten, ik ga maar even naar de wc of zo. En die is de tent uitgelopen en die zag mij daar staan met Britt. Maar goed, hij liep door naar de wc en daar zag hij Nel en Sietse staan. Dus Arnold zegt, ik weet het niet, maar Britt staat nu alleen met Christen bidden. Maar goed, ondertussen was iedereen aan het bidden daar in die tent. We stonden erbij en op een gegeven moment kwamen ze terug. En ik voelde al de handen van mijn broeders, voelde ik op mijn rug. En dan moeten ze zich voorstellen dat ik een panzer op mijn rug had. Die dakpansgewijs op mijn rug lag. En die dakpannen, gleden van mijn rug af. En ik kan het niet anders omschrijven, maar mijn rug, mijn lichaam begon te ademen. En de pijn was weg. Mijn dochter, die haar hand als eerst op mijn rug had, die voelde het bewegen in mijn rug. En het was klaar. God had het wonder gedaan in mijn leven. Hallo. Hallo. Moeten ze je voorstellen.
voorstellen dat ik eigenlijk geen jaren de nacht normaal geslapen heb. In geen jaren en heel veel nachten niet naast mijn vrouw heb doorgebracht. Dat ik gewoon beneden was of op de bank lag. Ik heb die zondagnacht in mijn teentje op mijn luchtbed, heb ik heerlijk geslapen. Ik werd wakker omdat ik moest plassen. Dus kon ik helemaal het toiletgebouw lopen. Heerlijk. Dinsdagmorgen, ik moest naar mijn werk. Ik werd wakker van de wekker. Ik wist niet eens meer wat de wekker was. En het blazen dan. Dinsdag dat we thuis waren, mijn zoon was aan het varen. Die zit op de binnenvaart. En toen vielen heel veel puzzelstukjes, vielen puzzelstuk maar viel voor mij in elkaar. En waarom ook precies dat weekend? In dat weekend van Pinksteren, dat mijn zoon aan het varen was, zat hij ergens onder in een ruim. Alleen. Hij schreeuwde het uit naar God. Hij heeft echt geschreeuwd, vertelde hij. God, ik wil nu wat zien. Ik wil wat voelen. Ik wil een teken. Anders hoef ik niet meer te geloven. En hij komt dinsdag thuis. Wat voor teken wil je nog meer? En ik ben gewoon God. Nou, zo dankbaar wat hij heeft gedaan. Dat is gewoon een ander leven. Mijn mindset moet nog in sommige dingen. Je loopt 15 jaar loop je ermee. Dus je moet anders gaan denken. Maar God heeft, ja, heeft iets moois gedaan. Heeft iets losgemaakt. En ik ben echt heel benieuwd wat hij nu voor mij, voor mijn gezin in petto heeft. Want ik ben er ook van overtuigd. Hij heeft het ook niet zomaar gedaan dat weekend. En ik weet dat er mensen zijn, het is niet aan mij, waarom die wel geneest en die niet en waarom die wel. Het enige wat ik wil zeggen is, hou vol, hou hoop, blijf hem zoeken, want het is een God van wonderen.
Prijs de Heer. Ja, dan ga ik nog even verder met de agenda. Ik heb ook een beetje brok in mijn keel. Ja, maandagavond, oftewel morgenavond om 19:30 komt u kerkraad weer bijeen in vergadering. En ja, als u, mocht u ooit eens langs willen komen daar, dan kan dat. Dan kunt u zich, kunt het even aangeven bij een van ons. En dan kunnen we dat even inplannen op de avond, zodat u, ja, even met ons kan praten. Woensdagmorgen vanaf 10:00 is hier de wekelijkse inloopmorgen. U bent van harte welkom voor een gezellige morgen onder elkaar met een kopje koffie of thee. En er zit altijd wat lekkers bij. Donderdagavond om 8:00 is onze wekelijkse gemeente bidstond. Uw gebed is ook daar nodig. Gebed is krachtig, dat zien we. Volgende week gaat broeder Leendert Post bij ons voor. Wilt u ook voor hem bidden en zijn voorbereiding van de dienst. Kerkenraad gaat ook nog een bevestigingsdienst organiseren. Dat hebben we al eerder afgekondigd voor nieuwe leden. En mensen die zich aan willen melden als lid. En wanneer je het op je hart hebt om misschien lid te worden, dan schiet een van ons aan. Richard is er niet, die is onze secretaris, maar kan altijd een van onze kerkenraadsleden aanschieten om het kenbaar te maken. Ja, vandaag gaat broeder Alex Dirde bij ons voor, de woordverkondiging voor ons verzorgen. We wensen je daarbij God zegen toe. Maar dan is het nu tijd om God te loven en te prijzen. Door heerlijk met elkaar te gaan zingen, onder leiding van de zang- en muziekgroep.
Goedemorgen allemaal. Ik ben zo blij voor je, Chris. We gaan beginnen met de kinderliedjes. En Anahita en Fien mogen met de microfoon meezingen. De rest van de kinderen die mag er ook gezellig bij. Kijk, staat er iemand al met zijn handen omhoog, zie ik. Zo moet het. We beginnen met kinderopwekking 172. Hier kent mij als geen ander. Kindliedjes, kindertje 228. God is zo groot. Oh. Zeker.
Thank you.
waren de kinderliedjes alweer. Mag jullie naar de kinderkerk? Dat is een goed idee, Maartje. Een dienst met alleen maar kinderliedjes. Dan gaan wij verder met My Lighthouse.
My lighthouse, my lighthouse, shining
Volgende nummer is opwekking 782. Geloofd zet ik je. Met hemelse wapens. Opwekking 374. Thank you. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Nee, wacht. Doen Johan de Heer 151. Welke vriend is onze Jezus? 150. Zeg ik wat anders. Mooi dat door sommige van deze liederen het ook weer genezing in voorkomt. Jouw verhaal, Chris. Gezegende dienst verder.
Chris is iets groter dan ik. Nee, ik krimp, dat kan ook natuurlijk. Goedemorgen. Fijn om vanmorgen weer samen met u in een helder te zijn met mooie weer. Het is zo heerlijk om altijd in een helder te zijn en het zonnetje schijnt. Het is mijn geboortestad zoals u weet, dus het zonnetje schijnt hier altijd, heb ik begrepen. Maar, oh, het valt mee, valt mee. Het was nu ongeveer, ik zou denken 12 jaar geleden, dat ik hier stond en u voorstelde aan iemand die toen net geboren was. Ik heb hem vanmorgen mee. Sam, ga even staan. Kom even hier komen. Ja, hij is iets groter geworden dan toen. Ik kan hem ook niet meer zo vasthouden zoals ik hem toen hier had. Maar er zijn nog mensen die dat weten. En het voelt alsof het een paar jaar geleden was. En moet je dat zien. En eigenwijs dat hij kan zijn. Maar ook wel lief. Het is mijn allergrootste kleinste vriend. En mijn allerliefste kleinzoon. Ik heb er maar één. Dus hij wilde graag vanmorgen mee. En ik vind het heerlijk dat hij mee is.
en mee kan genieten. Wij gaan samen lezen. En ik wil toch nog een keertje lezen uit Nehemia. Dat is toch een boek die mij bijzonder aanspreekt. Er zijn zoveel dingen die je eruit kan halen uit Nehemia. En het is ooit begonnen, ik denk rond het jaar 2000, dat ik toen met onze kring wat van die boeken wilde gaan behandelen die niet zo bekend zijn in de Bijbel. En het eerste boek die ik toen pakte was Nehemia. En ik ben nooit meer verder gekomen. Dus we hebben, ik denk, 3 of 4 jaar lang hebben wij gesproken uit dit boek Nehemia. Ik denk dat wij zowat een hele seizoen hebben gedaan over hoofdstuk 1. En dat is niet zo verwonderlijk. Als u dat gebed ziet, bijna elk woord wat hier in dat gebed uitgesproken wordt, daar kan je al een hele studie van maken. Wat aangeeft wat voor een bijzondere man deze Nehemia is geweest als kind van God en ook als leider. Dus het is voor mij een geweldig voorbeeld, Nehemia, geworden. Dus we raken er niet over uitgesproken, maar ik wil er toch vanmorgen opnieuw weer op terugkomen. Nehemia hoofdstuk 1. We gaan daar niet zoveel seizoen aan vastplakken. Gewoon vanmorgen even over spreken. Nehemia 1 en dan lees ik vers 4 en vers 5. En ik lees nog steeds uit de NBG-vertaling. Vers 4 en vers 5 van Nehemia 1. En daar staat in mijn Bijbel het volgende. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neer, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van God des hemels en zei, ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goede tierenheid gestand doet jegens hen die u liefhebben en uw geboden onderhouden. Tot zover. Vader, dank u voor uw woord. Dank u dat wij vanmorgen het geweldige voorrecht hebben om uit uw woord te mogen lezen, daaruit te mogen spreken en er maar naar te luisteren. Maar we bidden dat het niet zomaar een woord is, maar dat uw geest uw woord wil bevestigen in ons hart. We bidden dat niets of niemand ons aan kan vallen of iets aan ons kan doen wat ons weerhoudt om het woord vrijmoedig uit te spreken of ons weerhoudt om uw woord te ontvangen. Het is uw woord en we bidden dat het levend gemaakt wordt door uw geest in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vorige keer heb ik met u gesproken. Toen haalde ik Nehemia ook aan. En toen ging het over het feit dat Nehemia een geweldige last had. Dat heb ik al vaker aangehaald. Dat Nehemia een geweldige last had voor het volk Jeruzalem. En dat hij ging bidden. En we hebben geconstateerd dat bidden en vasten totdat hij zijn doel bereikte een periode van ongeveer een maand of 4 was. Dat hij intens heeft gebeden en heeft gevast. Dat zeg ik nu. En dan zou je bijna denken van hij vastte en hij bad hierom. Maar er staat in de Bijbel in vers 5. Ook bad ik en vast ik. Ik ga er niet te diep op in. Maar alleen dat al geeft aan dat Nehemia niet alleen maar voor deze zaak aan het bidden was. Maar hij was gewend om te bidden en te vasten. Ook bad ik en vastte ik. En nam hij dit onderwerp van Jeruzalem mee. Maar hij bedreef rouw. Dit was een geweldige last op zijn schouders die hij meenam toen hij dat had gehoord. Hij hoorde van zijn vrienden en zijn broer, hadden we ook vorige keer gezegd, dat hij dat gehoord heeft, dat het zo slecht ging met het volk in Jeruzalem. En dat hij dat geweldig als een last had ervaren. Maar hij bad, en daar hebben we ook vorige keer over gesproken, Dat waarover hij bad. Het ging hem niet om dat er een leider onder het volk op zou staan daar in Jeruzalem. Of hij bad niet voor iemand die er naartoe zou gaan. Of hij bad niet voor zegen of kracht om die vijand te weerstaan. Maar uiteindelijk kom je bij vers 11 en dan staat er dat hij bad voor zichzelf. Voor een gelegenheid om met de koning te spreken. Weet u dat nog? En uiteindelijk is die gelegenheid gekomen? Was dat er plotseling? En dat is waar hij voor bad. En voor dat moment dat hij even kon spreken met de koning. En toen hebben we de vraag gesteld van, zijn wij bereid om te vechten voor de verloren gaande wereld om ons heen? En willen wij als gemeente relevant zijn in de plaats waar de gemeente staat? zodat mensen tot geloof kunnen komen in Jezus. En dat vraagt om het brengen van offers. En niet zozeer financiële offers. En zelfs niet eens om de straat op te gaan. Maar om iets te bidden. En wij hoeven niet te bidden voor een moment met de koning. Dat was Nehemia's punt. Maar wij zouden moeten bidden zoals wat Jezus zegt in Johannes 17, vers 21 tot 23. Vader, maak ons één. En daar wil ik dan toch wel weer eventjes op wijzen. Die eenheid, dat is niet zomaar. De vijand valt u aan, valt mij aan, valt ons aan op het punt van eenheid. Hij valt ons aan in onze gezinnen. Hij valt ons aan in onze relaties. Hij valt ons aan in de gemeente. Want met onze getuigenis van eenheid zal de wereld geloven dat Jezus naar de wereld gekomen is. Dat is wat Jezus daar zegt. Maak ze één, zodat de wereld weet dat gij mij gezonden hebt. Dus er is een doel. Het is niet zomaar van, nou ja goed, het is ook goed om samen één te zijn. Dat sowieso. Maar er is een doel om samen één te zijn. En dat is een gebed van de Heer Jezus. En dat zou dan bijna ons gebed ook moeten zijn. Vader, maak ons één. Waarom? Omdat jullie zulke fijne mensen zijn. Nou, dat ook. Maar het belangrijkste van die eenheid is dat de wereld weet dat Jezus is gezonden. Dat is het doel. En dat wil de vijand niet. Dus de vijand wil niet dat we één zijn en de vijand wil ook niet dat we dat gaan beseffen. De vijand wil ons verblinden op dat punt, zodat we tegen elkaar opstaan, geen eenheid kunnen vormen, zodat de wereld een slecht getuigenis heeft over de gemeente. En ik ga erop door, en vandaar dat ik u geheugen even wil opfrissen met waar het vorige keer over ging. Maar kijk eens hoe Nehemia dit gebed begint. Nou, dat alleen al. Dat doet je zoveel. Hij begint met dit. Hij zegt: ach, Heere. Er zijn er van die momenten, ik weet dat ik het al vaker aangehaald heb, maar er zijn er van die momenten dat je wil bidden. Dat je voor het aangezicht van God wil komen, dat je stille tijd hebt en dat je dan gaat bidden. En dan begin je, tenminste ik dan, begon vaak met mijn standaard openingszin. Wij zijn vol van tradities en vaste uitspraken die we zo hebben. Die klinken heel erg vroom, maar die zijn vaak inhoudsloos. Maar ze klinken wel mooi. Daarom beginnen we altijd dan ons gebed, of bidden we vaak dezelfde woorden, want het klinkt allemaal zo mooi. En ik kan me herinneren op een bepaald moment, en ik weet dat ik het al eerder heb gezegd, dus je moet me maar verdragen, maar ik kan me herinneren dat er zo'n moment was dat ik weer wilde gaan bidden. En ik ging zitten en ik begon weer zo met mijn standaard zin om te bidden. En het was alsof de Heilige Geest tegen me zei van, begin nou eens wat anders, joh. En ik realiseerde mij van dat ik altijd mijn gebed maar begon zonder eigenlijk, ja, je moet toch bidden. Dus zonder om na te denken, begin je maar iets te zeggen vanuit gewoonte. En ik zocht naar woorden om te beginnen praten met God. En ik begon. En ik vond het heel knap van mezelf dat ik die woorden had gevonden, maar het was net alsof Gods geest weer tegen me zei van nee, even anders. Besef je met wie je aan het praten bent. En ik werd weer stil en ik zocht naar woorden om, ineens realiseerde ik mij van, het is wel zo, we hebben het tegen die almachtige, soevereine, heilige God. En ik praat met God alsof het mijn vriendje is. En ik wilde anders beginnen en er waren geen woorden. En ik kan me herinneren dat tranen in mijn ogen kwamen en het was alsof God met mij begon te praten. Soms is het ook goed om gewoon stil te zijn. En dan voel je die tegenwoordigheid van God. Dan besef je pas wat het is om inderdaad in Gods tegenwoordigheid te zijn. En zo was het nu met Nehemia. Ach, hij begint met het woordje ach. Met andere woorden van, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om te beginnen? Om u aan te spreken zoals u bent. En hij begint met het woordje ach. Wij hebben zoiets van ach. Maar er staat hier niet voor niks. Het is zo van, ach, Heere, hoe ik ook ben, wat ik ook ben, laat mij toe dat ik met u mag praten. En dan, dan zegt hij, ach, heren. En dat woordje heren staat in uw Bijbel met hoofdletters. Dat betekent dat hij daarmee de allerheiligste naam van God aanroept. Zoals God zich heeft geopenbaard aan Mozes in Exodus 3. Dat Mozes dat God tegen Mozes zei van, ik ben die ik ben. Of ik ben die ik zijn zal. Die stuurt jou naar Egypte toe. Dat is een naam die een Jood bijna niet uitspreekt. De allerheiligste naam van God. De naam Yahweh. Ach, Heere, ik spreek u aan met het grootste respect, grootste eerbied op uw allerheiligste naam. Dat doe je alleen maar als het echt serieus ergens om gaat. En er is een geweldige kracht in die naam van de Heer. En we lezen op verschillende plaatsen in het woord dat mensen de naam van de Heer aanriepen. In de naam van de Heer ook dingen deden. Door dingen te doen in zijn naam, sta je in zijn gezag en doe je dat vanuit zijn autoriteit. Er is niemand zo groot en zo machtig als de Heer onze God. Mijn schoonzoon, Sam zijn vader, heb ik je ook al verteld, die werkt bij de politie. Hij is inmiddels hoofdagent. Dus ik vroeg hem laatst, ben je wel goed bij je hoofdagent? Maar als je hem zo ziet, dan vind je het een normale jongeman, gezond en leuk en goed en gezellig. Praat ook gezellig, maakt makkelijk vrienden met iedereen. Maar dan staat hij in uniform. En als hij in uniform is, dan is hij hoofdagent. Dan staat hij daar met gezag, weet je wel. En dan kan hij ook optreden met gezag. Als hij iemand tot het stoppen brengt met een auto, dan stop je. Want het is een hoofdagent. In uniform. Maar als hij niet in uniform staat en hij probeert iemand te stoppen, dan stopt niemand. Want dan heeft hij niet gezag. Maar in uniform heb je gezag in de naam van de koning. En wij hebben gezag en autoriteit gekregen in de naam van de koning van alle koningen. De Heer van alle heren in zijn naam. David staat er in 1 Samuel 17 vers 43. Trad de reus Goliath tegemoet in de naam des Heren. Ja, wij denken van hij ging daar met een slinger en een paar steentjes. En het was misschien ook zo. Maar het allerbelangrijkste was dat hij ging in de naam des Heren. Terwijl het volk, de soldaten, iedereen moest vechten. Allemaal hoofdsoldaatjes. Die lagen daar op een gegeven moment te trillen daar in het gras van angst. Terwijl die reus aan het intimideren was. Hun aan het uitdagen was. Niemand durfde te gaan of tegen die reus te vechten. En hier komt die kleine David. David zegt, wat is hier aan de hand, joh? Nou, u kent het verhaal, dus ik ga u niet het zondagsschoolverhaal vertellen. Maar dat is wat er gebeurde. En David die besloot van, als jullie niet willen, dan ga ik naar die reus toe. Maar ik ga niet zomaar naar die reus toe. Ik ga in de naam van alle namen, ga ik die reus tegemoet. En het staat niet voor niks zo in het woord. Dat hij die reus tegemoet trad in de naam des Heren. Elia bouwde zijn altaar op de berg Karmel in de naam van de Heer. In 1 Koningen 18 vers 32 staat dat hij die altaar bouwde in de naam van de Heer. Helaas is dat weggevallen in de NBV. In de nieuwe vertaling staat dat hij die altaar bouwde ter ere van de Heer. Maar in de context staat daadwerkelijk de naam Yahweh met hoofdletters. In de allerheiligste naam bouwde Elia het altaar. En dat doe je niet zomaar. Dan bouw je dat of je doet dat vanuit die gezag die God heeft gegeven. Want dan sta je in de naam van de Heer en niet vanuit je eigen kracht. Hij bouwde het altaar en dat staat er niet voor niks. Er is een geweldige kracht in de naam van de Heer. Iets doen of iets uitspreken in zijn naam is iets waar de vijand van God niet tegenop kan. Dat wil niet zeggen dat de vijand niet zal tegensputteren. of zal proberen te vechten. Zelfs na het uitspreken van de naam des Heren moest David nog gaan vechten tegen die reus. Wij denken soms op een gegeven moment, als wij iets doen in de naam van de Heren, dan is het gebeurd. Dan mogen wij gaan zitten en de strijd is gestreden. Maar dan begint het pas. Als wij staan in de naam des Heren, dan betekent het dat wij gewikkeld zijn in de strijd en dat wij de overwinning hebben gekregen in de naam van de Heer, maar we moeten nog wel gaan. Elia moest die altaar nog wel bouwen. Het was niet zo van, ik bouw die altaar in de naam des Heren en hij ging zitten om te wachten of er engelen kwamen om die altaar te bouwen. Hij moest het doen. Dus het is onze strijd. En de Heer zal voor ons strijden. In zijn naam hebben wij zijn gezag gekregen om dat in feite gewoon te mogen doen namens hem. Ik kan me herinneren dat er een situatie was jaren geleden, toen ik nog jong was. Dat is niet zo lang geleden. Toen werd ik door mensen gevraagd of ik mee wilde komen voor de koffie. Nou, gebeurt me bijna nooit. Dus ik denk, nou, dat moeten we dan maar doen. Maar toen bleek er een reden achter te zijn. Die persoon die vroeg aan mij, toen wij heerlijk aan de koffie zaten, vroeg die persoon aan mij, wij willen jou wat vragen. Oh, oké. Nou, is goed. Ik denk, het is vrijblijvend om koffie te gaan drinken. Maar goed, stel dat jij vanmiddag zou moeten spreken in een ruimte waar die ochtend occulte handelingen zijn verricht. Zou je daar dan vanmiddag gaan spreken? En voor ik nog kon antwoorden, werd er al van mij geantwoord. Werd al gezegd van, wij weten dat jij zou gaan. Maar je zal eerst die ruimte gaan reinigen. In de naam des Heren, je zal bloed van Jezus aanroepen. Je zal door die ruimte heen bewegen en alle demonen bestraffen die daar die morgen op een gegeven moment zijn geweest enzovoort. En toen mocht ik antwoorden. Zei ik, ik zou inderdaad gaan. Ja, ik zal absoluut gaan. Er is geen gelegenheid die ik, als ik kan, voorbij zal laten gaan om het woord van de Heer te mogen brengen. Ik zeg maar, ik denk niet dat ik zal doen wat jij zegt dat ik zal doen, ruimte reinigen. En ik hoop niet dat ik vanmorgen op de tenen trap. Er staat nergens in de Bijbel zo dat we dat moeten doen. Ik geloof in de naam van de Heer. Ik geloof in de autoriteit die hij jou en mij, u en mij gegeven heeft. Het moet zo zijn in ons dat God leeft in ons. Zijn Heilige Geest is in ons. En dat vinden de demonen al niet leuk. Die vluchten al op het moment als het licht aangaat. Op het moment dat u ergens komt en er zouden ergens op geen boze machten zijn, dan is daar een conflict. En dat is iets waar de vijand niet tegen kan. In de naam des Heren vluchten ze voor je uit. Amen. Dank u voor die amen. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. Wij hebben die autoriteit van God gekregen om in zijn naam te mogen gaan. En let op dan hoe Jezus zijn gebed begint. Dat is zo treffend. Als hij ons leert hoe wij moeten bidden. Iedereen kent dat gebed, dat Onze Vader in Matthäus 6, vers 9. Dan begint Jezus zo. Ik vind het zo treffend. Dan begint hij zo. Hij zegt nog net niet, ach Heere. Maar hij zegt, Onze Vader. Weet u, als wij dingen uit ons hoofd kennen en zo vaak lezen, dan lezen wij over zoveel dingen heen. Dat dingen ons niet meer treffen. Maar hij zegt daar, Onze Vader. Alleen over dat kan je al heel veel zeggen. Onze Vader. Wat houdt dat in? Wat betekent het dat hij, die God, die heilige God, Yahweh, onze Vader is? Dat wij zijn kinderen zijn. Ik ga er niet te veel op in. Maar dat wij zijn kinderen zijn geworden. Dat is een voorrecht die engelen niet eens hebben. De engelen zijn nu tijdelijk boven ons gesteld. Maar als wij bij hem zijn, staan wij boven de engelen. En zijn wij zijn kinderen. We zijn nu al zijn kinderen. Dat is een voorrecht die God aan u en mij heeft gegeven. Hij noemt zich onze Vader. Jezus begint, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Alweer. De naam van God. Uw naam. Uw naam. Uw naam is heilig. Dat was in Engeland. Was er een jongetje. Ik denk dat ik het ooit ook wel eens verteld heb hier. Er was een jongetje die in het Engels het Onze Vader leerde bidden. En die ging voor in de kerk en hij ging het voor Onze Vader. En in Engels is dat Our Father which art in heaven. Hallowed be thy name. Ook zulke dure woorden. Hallowed be thy name. En dat jongetje die snapte dat nog niet. Die begon. Our Father which art in heaven. Hello, what's your name? Onze Vader in de hemelen zijn. En dan wordt er ook een vergelijking gemaakt. Nehemia ook. Die begint ook zijn gebed met de bevestiging dat God in de hemel is. En ook de Heer Jezus verwijst naar onze Vader die in de hemel is. Daar ga ik nu niet op in. Maar vooral op de heiligheid van God. Nehemia die roept de allerheiligste naam van God aan met grote eerbied. Ach, Yahweh, spreekt hij uit met alle eerbied. Hij roept de allerheiligste naam van God aan. En Jezus die begint, onze Vader in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Beide beginnen over de heiligheid van zijn naam. En vanuit de heiligheid van zijn naam. Alles en iedereen is ondergeschikt aan God. En aan de autoriteit van God. Dat uitgaat van zijn heilige naam. En dwars door het verhaal heen van Nehemia lezen wij hoe die van die Joden die in nood verkeren over die herbouw van de muur lezen hoe Nehemia zijn leven toegewijd heeft aan God. En hoe hij God steeds de eer geeft. In geen enkel moment schuift hij zichzelf naar voren van dat hij dingen heeft bedacht of dat hij zo knap is. Maar iedere keer weer geeft hij God de eer. Bijvoorbeeld in Nehemia 2 vers 8b, daar staat. En dan heeft hij net met de koning gesproken. En dan heeft de koning hem toestemming gegeven. En heeft de koning hem allerlei dingen gegeven. Onder andere ook brieven die hij af moet geven als hij door gebieden heen trekt. Zodat ze weten dat hij vanuit de naam van de koning mag gaan reizen. En dan staat er in het laatste deel van vers 8. En de koning gaf ze mij daar de goede hand van God over mij was. Niet de koning gaf ze aan mij omdat de koning mij graag mocht. Of omdat ik zo'n goede schenker was. Of omdat ik mijn leven waagde voor de koning. Of omdat de koning mij vertrouwde. Niets van mijzelf. Hij gaf ze aan mij omdat de goede hand van God over mij was. Hij geeft de eer aan God. En dat doet hij omdat hij alles doet vanuit de naam des Heren. En dan lezen we in vers 12 van hoofdstuk 2. En het gaat dwars door Nehemia heen. En dan staat er dat hij er in de nacht op uittrok met enkele mannen. En dan zegt hij, nu had ik aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had. Nehemia die zegt niet van, ik ben gaan zitten en ik heb een plan uitgewerkt. Ik ben een strategische leider. Dus ik heb een strategie uitgewerkt die ik met name op een gegeven moment kon gaan uitoefenen. Hij noemt daar dat het een plan was die God aan hem gegeven heeft. Hij geeft God de eer voor dat wat hij op dat moment doet. En dan lezen we in vers 20, en ik kan nog veel meer lezen, maar dan stop ik. En dan staat er op een gegeven moment ook in vers 20, hoofdstuk 2 vers 20, dat hij antwoord gaf op een aanval van de Samaritanen. En dan zegt hij, de God des hemels, hij zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. En ook daarin geeft hij aan dat het niet zij zijn, maar de God des hemels, die ervoor zal zorgen dat zij zullen slagen in hun missie. Dat is iets wat wij moeten leren. Niets van onszelf, maar alles tot eer van u. Het is uw werk. Wij zijn in uw hand. Wij zijn van u. En het volk, we moeten goed beseffen, het volk daar is in een oorlog betrokken met Samaria. En vanuit zijn relatie met God laat hij zich leiden door de hand van God. En bevestigt hij dat hij alles doet en de strijd voert vanuit de naam des Heren. En daarom staat in die autoriteit van God de Almachtige. Maar dan dit. Tot zover ging het goed en ik heb je verteld dat wij niets hoeven te vrezen. We hebben gelezen uit Matthäus 28 hoe Jezus zegt dat hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat we heen mogen gaan, het evangelie mogen gaan verkondigen. En dat hij met ons is tot in alle eeuwigheid. Hij is met ons tot aan de vereinding der wereld, zegt hij. Dus we hebben niks te vrezen. Maar dan dit. Op het moment dat Nehemia aankwam, en dat wil ik met u lezen Ik lees misschien wat meer uit Nehemia. Maar dan staat er dit in vers 10. Nehemia 2 vers 10. Toen de Goroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia het hoorden. Wat hoorden zij? Ze hoorden dat Nehemia aan het komen was. Nehemia was er nog niet. Waarschijnlijk. Maar ze hadden het gehoord. Toen zij dat hoorden, werden zij hevig erover ontstemd. Dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Het was hun ter oren gekomen. Het was hun ter oren gekomen. Misschien was Nehemia net aangekomen. En dan lezen wij dat de Samaritanen al onder leiding van die Sanballat en zijn slaaf Tobia, dat ze daar niet erg blij mee waren dat Nehemia daar kwam. Zonder het te weten is de vijand al paraat en alert. En dat is iets wat wij moeten beseffen. Als wij samen bidden voor die eenheid, of als wij samen uit willen gaan in de naam van God, moeten we weten dat de vijand niet blij met ons is en er al van op de hoogte is wat wij aan het doen zijn. De vijand is alert en paraat. En je kunt je afvragen, wat was nou toch het grote probleem van de Samaritanen tegen de Joden? Want als je teruggaat in de geschiedenis, dan ging het er alleen maar om dat de Samaritanen hulp geboden hadden aan de Joden om de tempel te herbouwen. En de Joden die heeft het afgewezen. En daar zijn de Samaritanen heel boos over geworden. En die zijn daar heel boos over geworden. En vanaf die tijd is het haat en nijd tussen de Samaritanen en de Joden. En dan kun je je afvragen van wat is nou toch die geweldige haat van die Samaritanen tegen de Joden. Ze werden enorm gehaat. En wat de aanleiding ook geweest mocht zijn. Er zit natuurlijk veel meer achter deze haat van de Samaritanen. Als iemand mij vraagt over een bewijs dat er een God is, dan verwijs ik naar Israël. En ik zal u zeggen waarom. Er is zo'n haat vanuit deze wereld, ook in deze tijd, maar door alle eeuwen heen, tegen dat volkje Israël. En er is niemand die het goed uitgelegd krijgt wat nou de oorzaak is van die enorme haat tegen dat volkje. En een van mijn argumenten is om te weten dat er een God in de hemel is. Kijk naar Israël. Als je ziet wat daar gebeurt. Als je ziet wat er in de loop van de eeuwen allemaal gebeurd is. En ik heb het waarschijnlijk ook al verteld. Wat mij zo aanspreekt is dat het menselijk gesproken onmogelijk is. Dat een volk die door alle eeuwen heen zo vervolgd, zo uitgemoord is. Dat zo'n volkje weer na zo lang, na zoveel eeuwen, toch weer in zo'n land bij elkaar kan komen. Dat is onmogelijk, menselijk gesproken. Als je daarover na gaat denken, dan is dat iets menselijk gesproken uitermate onmogelijk. En toch is het gebeurd. En ik denk van, dat is al een reden om te kijken van hoe dat gebeurd is. En als je ziet hoe God dat volk bespreekt, als je weet wat er in 1973 is gebeurd met de Yom Kippur oorlog, alleen al dat de hele wereld opstond tegen Israël. Iedereen verwachtte dat Israël op dat moment zou vallen, omdat het een Yom Kippur feest was en het hele leger als het ware gewoon met verlof was. En als er een moment was dat Israël op zijn zwakst was, dan was het op dat moment een heel Egypte en Jordanië. En iedereen viel op dat moment Israël in, zodat de minister op dat moment inderdaad degene die de leiding had over Israël overwoog om zelfmoord te plegen. En God heeft uitkomst gegeven en Israël heeft die oorlog gewonnen. Bij de mens gesproken, onmogelijk. En dan dit, ik kan heel veel argumenten geven, maar het laatste is dit. En dat is voor mij ook zo'n prachtig argument om te weten van dat God werkelijk is en dat Israël nog steeds Gods volk is. En dat is als je bijvoorbeeld kijkt naar de taal. In de tijd van Jezus werd er Aramees gesproken en Grieks. Hebreeuws werd al niet meer gesproken. Dat werd gesproken door de rabbijnen. En alleen nog door hun werd er in feite gewoon lering gegeven vanuit het Hebreeuws. Maar de Joden waren geen Hebreeuws meer machtig. En als je nu naar Israël gaat, dan zie je en hoor je dat er Hebreeuws gesproken wordt. Hebreeuws was een dode taal die weer opgestaan is. Menselijk gesproken onmogelijk. Maar bij God is niets onmogelijk. En dat is iets wat wij vast mogen houden en mogen weten dat er een God is. Waarom is die haat zo groot tegen Israël? Door alle eeuwen heen. En dat is omdat de vijand er niet van houdt dat God zijn oog op dat volkje heeft. en de hele wereld wil beïnvloeden om tegen dat volkje te zijn. Maar wees voorzichtig hoe u denkt en praat over Israël. Want het is nog steeds Gods volk. Gods oogappel. En diezelfde vijand die de Samaritanen opzetten tegen dat volk, diezelfde vijand zet vandaag nog steeds mensen op tegen ons als gelovigen. De vijand fluistert ongelovigen in dat er geen God is. En dat ze geloven in een sprookje. Dat werd ook op de televisie gezegd volgens mij over opwekking. Jouw verhaal zal op de televisie moeten, Chris. Dat mensen horen wat er gebeurt en dat er werkelijk een God is die wonderen doet. Mensen zeggen dat ze geloven in een sprookje. Dat fluistert de vijand in hun oor. En mensen worden opgezet tegen gelovigen. Omdat het doel is van de vijand om mensen verloren te willen laten gaan. En om zoveel ellende te veroorzaken als mogelijk. Maar denk erom, hij komt als een engel des lichts. Om mensen te verleiden. Maar ook wij hebben wel degelijk te maken met de Sanballats. En de Tobia's in ons leven. Die beïnvloed zijn door de vijand van God om tegen ons op te staan. En dat voelt bedreigend. Dat voelt eng. Want de vijand weet precies waar onze gevoelige plekken zijn. Waar wij pijn lijden en waar wij bang voor moeten zijn. Maar er staat nog steeds in Matteüs 28 vers 18 tot 20 dat hem gegeven is. Aan Jezus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En wij mogen staan vanuit die naam. Met andere woorden, we hoeven nergens bang voor te zijn. Omdat hij in ons woont en ons die autoriteit gegeven heeft in zijn naam over al die machten. Vaak liggen wij in die bosjes. Zoals het volk tegen die reus. Liggen wij vaak te trillen van angst om te gaan. En voelen wij het niet onze taak of geroepen om met name op een gegeven moment te gaan in zijn naam. Maar waar is die David die durft op te staan en te zeggen van... Oh, maar ik ga in zijn naam. Ik hoef niets te vrezen. Want in zijn naam is die autoriteit en is dat gezag. Wie durft op te staan in de naam des Heren en die reus tegemoet te gaan? Zelfs tijdens de bedreigingen en intimidaties van de vijand geeft Nehemia nog steeds alle eer aan God. En hij gaat door om God te loven en te prijzen. En die bedreigingen die werden steeds heftiger. We lezen in Nehemia 2 vers 19 en 20, toen de Goreniet Sanballat en de Ammonitische slaaf, moeilijke woorden, Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten zij en verachten zij ons en zeiden, wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen, de Heere, de God des hemels, zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons gereed maken en bouwen. Gij echter hebt deel nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Sanballat en de zijnen begonnen de spot met de Joden te drijven. En voerden een soort psychologische oorlog uit. En dachten ze dat ze daarmee indruk maakten op de Joden. Misschien namen ze Nehemia ook niet zo serieus. Want zoveel Joden hadden het al voor hem vaak geprobeerd en zijn mislukt. Maar de Samaritanen hielden geen rekening met de almacht in de naam van God. En dat deze Nehemia anders dan iedereen ervoor vanuit die naam functioneerde. En gedurende de tijd, dat zal je dan ook zien, werden de Joden vermoeid, ze werden ontmoedigd, ze werden moedeloos. Door de aanvallen en de dreigingen van de Samaritanen, ze werden bang. En moest Nehemia zijn tactiek hier en daar aanpassen. De vijand zette ook Joden tegen elkaar op. En wij moeten goed begrijpen, als wij bidden voor die eenheid en als wij vechten voor die eenheid, dan valt de vijand ons aan. En dat moeten wij goed beseffen. Juist op onze eenheid. Juist om niet een getuige te kunnen zijn naar de wereld toe. En op het moment dat wij denken, wij gaan de wereld in en wij willen met name vertellen wie Jezus is, dan worden wij tegen elkaar opgezet. En is het essentieel dat wij die eenheid met elkaar bewaren. We hoeven niet altijd eens te zijn met elkaar. Verschillen van elkaar, heb ik vorige keer ook gezegd. Maar het gaat wel om die eenheid die we met elkaar mogen behouden. En vasthouden aan elkaar. Het is een fout om demonen te onderschatten in hun kracht en in hun macht. Omdat ze nog steeds sterke wezens zijn die genadeloos zich willen uiten op deze wereld en zich laten gelden in deze wereld. En ondanks het feit dat Satan een vijand is van God, is hij voor God totaal geen bedreiging. In geen enkel opzicht, en dat moeten we goed beseffen. In geen enkel opzicht is hij aan God gelijk. En mogen wij vasthouden aan de kracht en de almacht van God onze Heer. In elke situatie. Maar dat betekent niet dat Satan en zijn demonen ongevaarlijk zijn voor ons als mens. Ze zijn volledig afgesneden van de genade van God. En komen niet aan, in aanmerking voor de heerlijkheid van God die op de mens wacht. En daarom zijn ze zo agressief en zo desperaat in hun haat tegen de mensheid, dat ze zoveel mogelijk willen doen om te voorkomen dat de mens uit zal maken van de heerlijkheid van God. Waarschijnlijk is de Satan kort na de schepping van deze aarde, op deze aarde terechtgekomen. En ondanks het feit dat de Bijbel heel veel spreekt over de vijand, is er eigenlijk maar weinig bekend over zijn oorsprong. Maar we lezen in Lucas 10 vers 18 en ook in Openbaring 12 vers 9... dat hij een engel was die gevallen is. En in Jesaja 14 en ook in Ezechiël 28... wordt gesproken over de koningen van Babel en van Tyrus. Maar uit de opmerkingen die gebruikt worden, mogen we afleiden dat hierin verwezen wordt naar Satan, die uit de hemel is gevallen en op deze wereld terecht is gekomen. Hij was zelfs een gerub. Hij was een van de mooiste engelen die je maar kan bedenken. En stond heel dicht bij God. Zijn naam was Lucifer. Lichtdrager. Volgens Ezechiël 28 vers 14. En van alle engelen was hij waarschijnlijk de mooiste en het meest volmaakte volgens Ezechiël 28 vers 12. En dat is de reden waarom hij hoogmoedig is geworden. De eerste zonde, de oorsprong van zonde was niet door Adam en Eva. Dat denken wij vaak. Dat is ook wat de vijand graag wil dat we moeten denken. Maar de oorsprong van zonde was in de hemel. Jaloezie door de vijand van God. En daarom zijn ze afgesneden van de heerlijkheid van God. Hij is ook moedig geworden en in opstand gekomen tegen God. En wilde niet meer verder in de hoedanigheid van een geschapen engel. Maar hij wilde gelijk zijn aan God. En als u nou alles vergeet wat ik tot nu toe heb gezegd, dan wil ik dat u het volgende onthoudt. Wat ik nu zeg. Eén ding over de Satan en de demonen moeten wij nooit vergeten. Ze zijn gevallen engelen. Satan is niet alomtegenwoordig. Wij praten vaak over de vijand alsof hij hier bij ons is. Ik hoor mensen ook als op een gegeven moment een demon uitdrijven of een demon wegjagen of zoiets, dat ze het hebben tegen Satan. Ook Jezus sprak niet altijd tot Satan, behalve toen hij verleid werd. Dat was Satan zelf. Maar als de Heer Jezus in aanmerking of in aanraking kwam met demonen, vroeg hij altijd wat hun naam was. Niet dat wij de namen moeten vragen, maar dat wij beseffen dat geen één demon is al omtegenwoordig. Ze hebben totaal niet de macht en de kracht en zelfs de autoriteit die God heeft. En die God aan ons gegeven heeft. Maar wij zijn geneigd om Satan te veel eer te geven door hem te overschatten in dat wat hij doet en in wat hij kan. En ik ga u een paar dingen noemen. Iets wat de Satan niet kan, of zijn demonen, is scheppen. Dat doet God. Zij breken alleen maar af. Zij maken alleen maar kapot. Hij is niet in staat om iets te creëren. En ondanks het feit dat ze hebben geprobeerd om iedere keer weer vanuit de geschiedenis te voorkomen dat Jezus geboren zou worden. Iedere keer dan lezen wij over onvruchtbare vrouwen waar de zaad uit voort moest komen. Gaat te ver om dat nu allemaal uit te leggen, maar als je het Oude Testament leest, dan zie je iedere keer weer tijdens de geboorte van Mozes was er een kindervervolging. En zo gaat het maar door tot zelfs op een gegeven moment aan de geboorte van Jezus dat Herodes op een gegeven moment nog een kindermoord uitriep. Hij wilde maar voorkomen, dwars door het Oude Testament heen, dat het zaad door zou gaan en dat Jezus uiteindelijk geboren zou worden om voor ons te sterven, zoals God het heeft gezegd in Genesis hoofdstuk 3 tegen de vijand. Hij kon niet voorkomen, hij kon niet verhinderen dat Jezus gekomen is om te sterven voor ons, zodat wij eeuwig kunnen leven. Hij kan ook niet verhinderen of kon niet verhinderen, dat Jezus ook weer opstond uit het graf. Hij kan een deur die God heeft geopend niet sluiten, of een deur die God heeft gesloten niet openen, volgens Openbaring 3 vers 7. Volgens Johannes 10 vers 28 kan hij ons niet uit de hand van God trekken. Hij kan niet verhinderen dat iemand die gevallen is in zonde weer tot vergeving kan komen en gered wordt. Volgens 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Nog hij, nog zijn trawanten kunnen en zullen het ook nooit kunnen winnen van de engelen van de Heer. Volgens Openbaring 20 vers 1 tot 3. Volgens Openbaring 12 vers 11 heeft hij geen antwoord op het bloed van het lam of op het woord van ons getuigenis. Wow. Hij heeft geen antwoord op het woord van ons getuigenis, zegt de Bijbel in Openbaring 12 vers 11. Niets dat hij doet kan ons scheiden van de liefde van God, volgens Romeinen 8 vers 38 tot 39. Hij kan het woord van God niet vernietigen, heeft hij vaak geprobeerd. Hij kan de voortgang van het evangelie niet tegenhouden en hij kan de gemeente van de Heer Jezus niet vernietigen, volgens Matteüs 16 vers 18. En bovenal kan hij de Heer Jezus niet terughouden om terug te komen naar deze wereld. Duizenden jaren lang heeft hij geprobeerd om Jezus tevergeefs te verhinderen om te komen. Maar met de tweede komst is Jezus niet meer afhankelijk van de mensen om geboren te worden. Want hij komt op de wolken, zegt de Bijbel, en ieder oog zal hem zien. Volgens Openbaring 1 vers 7. Satan houdt Jezus niet meer tegen. En daarom mogen wij vasthouden aan de overtuiging dat Jezus leeft en dat hij regeert. En er is niemand die hem tegenhoudt, maar aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus is bij macht om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, zegt Paulus in Efeziërs 3 vers 20. En verder zegt Paulus in Filippenzen 2 dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Niet alleen de gemeente Den Helder, maar heel Den Helder zal op zijn knieën vallen en zal belijden dat Jezus Heer is. En wij mogen hem danken en hem eren voor zijn almacht. We mogen vasthouden aan die overwinning die hij aan u en aan mij geschonken heeft door zijn sterven aan het kruis van Golgotha. En sta dan in dat geloof. Hou je vast aan zijn belofte dat jij overwinnaar bent in hem. Want wat er ook gebeurt, of wie of wat je ook tegenkomt, zal je willen ontmoedigen. Maar God is in beheer. En de vijand is alleen maar intimiderend en heel vervelend. Maar God regeert en hij heeft de vijand al verslagen. Ik ga eindigen met het volgende. Deze boodschap, heb ik u vorige keer ook verteld, is tot stand gekomen op basis van studies die ik gegeven heb in de gemeente in Volendam. Die meer wilde weten van de inhoud van Nehemia en waarom het mij zo heeft geraakt. De laatste keer dat ik daar was, en ik heb daar een aantal studies gegeven, een stuk of vier denk ik. En de laatste keer dat ik daar was, vroeg een jonge vrouw of ze een getuigenis mocht geven. En zij vertelde hoe zij, als zij werkt in een psychiatrische inrichting. En begeleidt dan mensen die tijdelijk opgevangen worden met psychische problemen en klachten. En ze zegt, en aan het begin maakte ik heel veel fouten. Aan het begin wilde ik iedereen maar bekeren. En ik stootte mensen af. En mensen begonnen me niet erg lief te vinden. Ze zegt, en op een gegeven moment hield ik mijn mond. En toen ik nu deze studie zo hoorde, kwam er een vrouwtje bij ons binnen met borderline. En ze had het heel erg. Ze zegt, en ik kreeg haar zo op mijn hart en ik wilde zo graag met haar praten. Maar ik wist dat als ik nu het verkeerde zou zeggen, dan zou ik haar afstoten en haar wegjagen. En ik ging bidden. Ik ging bidden voor een moment om iets tegen haar te mogen zeggen. Ze zegt, en dat moment kwam er ineens. Ze zegt, ik had het totaal niet meer verwacht. Maar ik was nog steeds aan het bidden voor. Ik wilde zo graag iets tegen haar zeggen over de Heer. En ze zegt, en we waren een eentje aan het wandelen in het park. En eens vroeg dat vrouwtje aan mij van, wat doe jij zo gedurende het weekend? Ze zegt, en ik wist op dit moment van, ik moet je vertellen niet wat ik het weekend doe, maar wat ik zondagmorgen doe. En, En ineens was het moment daar. En ze zei van, het was net zoals ik, alsof ik Nehemia begreep. Dat hij het moment had om met de koning te praten. En ik moest nu iets zeggen en ik wist niet wat. Dit is het moment. Maar oh wee, als ik het verpruts. Ik moet nu wijsheid van de Heer ontvangen om te spreken. En ze begon te vertellen. En ze vertelde gewoon van de kerk. En dat vrouwtje begon haar vragen te stellen. Van wat ze dan deden. En waar ze dan in geloofden. En vanuit welke richting. En ze zegt, ineens waren wij gewoon heerlijk ontspannen in een gesprek over het geloof. En kon ik haar alles gewoon vertellen over de Heer Jezus. En dat ging voorbij en ze hebben daar verder ook niet meer over kunnen praten. Maar op een bepaald moment, een week of twee later, werd dat vrouwtje ontslagen uit de kliniek. En had deze vrouw had het nog zo op haar hart om meer aan haar te willen vertellen. En ook iets kwijt te willen over de zegen van de Heer. Ze wilde haar zo graag de zegen meegeven. Ze wist niet hoe. Het vrouwtje kwam naar haar toe. En ze zei tegen haar van, weet je nog dat gesprek wat we hebben gehad? Ik heb er zoveel aan gehad. Ik heb er zoveel over nagedacht. Ze begon zelf, dat moment kwam weer. Ze zegt op dat moment, ik weet niet wat me overkwam. Ik heb nog nooit gehad dat ik tijdens mijn werk, dat ik zoveel van iemand hield of zoveel om iemand gaf, dat ik moest huilen. Ze zegt, maar ik brak in huilen uit. De tranen stroomden over mijn wangen, dat ze dat zei. Ik voelde zo'n intense bewogenheid voor deze vrouw. En denk van, dit is hoe Gods geest met ons werkt als wij gaan bidden. Voor deze mensen, voor deze omstandigheden. En ze kon vrijmoedig de zegen uitspreken over deze vrouw. En ook zelfs een gebed met haar bidden. Hoe groot is God? Als wij het aandurven, als wij die nood gaan zien, als wij het gaan beseffen en durven te staan in de naam van de Heer, opent Hij deuren. Opent Hij deuren, geeft Hij gelegenheden om met mensen te kunnen praten. Wij gaan samen bidden. We willen met elkaar belijden vanmorgen. Dat u die soevereine, die heilige God bent. En dan voelen wij ons als mens zo klein. Geen besef, Heere, van wie u werkelijk bent. U bent zo groot. Wij leren vanuit uw woord dat er niets bij u onmogelijk is. En soms is ons geloof zo klein. Soms zijn we zo bang. Soms zitten we zo vol twijfels. Maar ik bid u in de naam van Jezus. Dat u ons helpt om niet te luisteren naar de stem van de vijand. Maar dat we ons open zullen zetten voor uw stem. En uw stem alleen om tot ons te spreken. We bidden dat uw geest ons wilt leiden. Dat uw geest ons zwakheid tegemoet wil komen. Uw geest ons op wil bouwen in geloof. Opdat wij durven te gaan in uw naam. Help ons, o God, om op te staan. En te beseffen dat u God bent. En dat wij niets hebben om te vrezen. Oh, soms is het moeilijk. We worden aangevallen. Dat kennen we allemaal. Maar dank u wel, Heere, dat u bij ons bent, zelfs ten tijde van moeite, ten tijde van strijd, dat u er bent. En dat u ons vasthoudt. Dat u ons kracht geeft. Dat u ons richting wijst. Dat u ons vult met uw wijsheid. En ik bid voor deze gemeente. U kent een ieder. U kent in ieders behoefte en verlangen. U kent in ieders twijfels. U kent ieders ziekte. Ik bid u, o God, in de naam van Jezus, dat we ons geloof op u mogen gaan richten. En mogen weten dat wij niet verliezers zijn, maar dat wij winnaars zijn in uw naam. En in de autoriteit en de kracht die u heeft gegeven in uw naam. En hoe kunnen wij beginnen om u te danken voor die autoriteit die u ons gegeven hebt. En als u ons die autoriteit gegeven hebt, Heer, leer ons, help ons om dan daarvan gebruik te maken. Staan in uw naam en te handelen in uw naam. We hebben u nodig. We worden zo aangevallen. De vijand kent ons. En we bidden nog God in de naam van Jezus dat wij die aanvallen van de vijand af zullen weren. Dat we niet zullen luisteren. Dat wij zullen staan in uw kracht. In uw autoriteit. In Jezus' naam. Amen. Zullen we dat lied zingen? U heeft de overwinning behaald. Ik wil de muziek vragen naar voren te komen. En dan gaan we dat lied zingen. U hebt de overwinning behaald. Hij heeft de overwinning behaald. En hij heeft getriomfeerd. Er is niets wat Jezus nog tegenhoudt. Behalve ons ongeloof. En hij zal ons nooit dwingen om te gaan. Hij zal ons nooit dwingen om iets te doen. Maar hij heeft ons wel die kracht en die autoriteit gegeven om het te mogen doen. U hebt de overwinning behaald. 289. Triomfeert over zonde en dood. Beeft bij het horen van zijn naam. Onthoud dat, weet dat. Wij hebben zijn autoriteit gekregen. En er is glorie in zijn naam. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. Dat is geen offer van gebed. Dat is een financiële offer dit geval. Thank you. mooie liederen die we kunnen zingen. We kunnen ze wel blijven zingen. Ik vind het heerlijk om te zingen. We gaan deze dienst afsluiten, ook alweer met een lied over zijn naam. Geen andere naam dan de naam van Jezus. In zijn naam. En Jezus heeft ook gezegd, wat u ook vraagt, in mijn naam, dat zal ik doen. Geen andere naam dan die naam van Jezus. Zullen we gaan staan en dan sluiten wij met dit lied deze dienst af. Dit moment die we samen mochten beleven deze morgen. Dat we mochten horen de kracht die in uw naam is. En dat we mogen staan en uitgaan in uw naam. Ik bid dat dit een woord is die niet zomaar aan ons voorbij gaat. Maar dat uw geest dit woord in ons leven, in ons hart bevestigt. Zodat wij het mogen gaan geloven en staan in uw naam. En daartoe, gemeente, wil ik u zegenen met de geweldige liefde van onze God. Ik wil u zegenen met de genade van onze Heer Jezus, die gestorven is en de vijand heeft overwonnen en zijn naam aan ons heeft gegeven. ik wil u zegenen. Met het bijzijn, de koinonia. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest die in ons is. Die ons de weg wijst naar Jezus. Die ons wijsheid geeft, die ons kracht geeft. Die bij ons is, ons vertroost, ons bemoedigt. Hij is met ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Thank you.